Luisteraars, we praten deze voormiddag met de heer Joris van Hulle. Wie is die man? Wel, mensen die de Standaard af en toe wel eens ter hand nemen, die zullen hem kennen als recensent, criticus bij het dagblad De Standaard voor onze eigen Vlaamse literatuur. Meneer van Hulle, een criticus, dat is iemand die eigenlijk, literair criticus, die eigenlijk boeken leest, niet echt voor zijn plezier, maar omdat hij daar eigenlijk zijn werk moet van maken. U moet dus een aantal boeken wekelijks, maandelijks doornemen om daar dan een oordeel over te geven, een mening over te geven. Normaal leest men een boek voor zijn ontspanning, voor zijn plezier. Bij u is dat anders. Voldoet dat eigenlijk op die manier? Eigenlijk lezen als job.
Mag ik er eerst op wijzen dat het dus niet mijn job is. Ik sta dus fulltime in het onderwijs. Want de situatie is wel zo in Vlaanderen, met ons heel kleine taalgebied, dat wij onmogelijk kunnen komen tot een situatie waarin je als criticus kunt leven van de teksten dus die je schrijft. Laten we zeggen, het is dus zo dat ik volledig mijn vrije tijd opoffer, hoewel ik vind het nog altijd geen offer, maar dat ik al mijn vrije tijd dus besteed aan het lezen van Vlaamse proza literatuur, dus in eerste instantie. Nu is het wel zo dat je als criticus en met die gerichtheid een beetje verplicht bent, en dat kan inderdaad wel zo gezien worden, verplicht bent van alle dingen te lezen. En als ik dan zeg dat op 10 boeken die verschijnen in Vlaanderen, dat er misschien 1 boek is waarvan ik denk, ik ga dat zeker nog een keer terugnemen, ik ga daar nog eens fragmenten in teruglezen, dan mag ik dus heel tevreden zijn.
Ik denk dan aan de schoolreisjes van vroeger in onze kinderjaren, waar dan stevast een verhandeling moest uit voortvloeien. En dan dacht je al, oh wee, dat is eigenlijk niet echt ontspanning meer, daar komt nog corvée. Kunt u ook nog met plezier gewoon een boek lezen en daarin volledig opgaan, zonder te denken eigenlijk aan, ja, daar moet ik een lijn in ontdekken, daar moet ik de zwakke of de goede kanten zien uit te halen. Kunt u nog onbevangen lezen na al die tijd?
Misschien wel niet. Inderdaad, het is zo dat lezen voor mij in de eerste plaats geworden is tot een soort techniek. Wij lezen als criticus naar een bepaalde techniek toe. Dat wil zeggen, eigenlijk let ik praktisch nooit meer op het verhaal. Als ik hier zou mogen zeggen aan de luisteraars, eigenlijk is het zo dat alle verhalen ooit al eens verteld zijn. Dus wat zien wij? Dat is voortdurend het terugkeren van varianten op diezelfde thema's, liefde en dood, de verliefdheid, de man-vrouw relatie enzo verder. Maar wat mij dan als criticus in de eerste plaats intrigeert, dat is de manier waarop een auteur met zijn verhaal omspringt. In de zin van, hoe werkt hij zijn verhaal uit, hoe bouwt hij zijn verhaal op, is het bijvoorbeeld een zeer rechtlijnig verhaal, dan heb je, laten we dat noemen, een ontspannend boek. Maar een auteur kan ook eisen gaan stellen aan de lezer. En bijvoorbeeld via het inschakelen van terugblikken op het verleden, flashbacks noemt men dat, van bijvoorbeeld het doorbreken van de verhaallijn of het inbrengen van een tweede verhaal, zodanig dat het geheel meer ingewikkeld wordt. En dan is het als criticus wel een plezier, en dat kan ik zeggen, ik verheug mij daarop, als je plots die onderliggende lijn ontdekt, onder meer via die techniek dus.
Een criticus die kan eigenlijk niet zonder de auteur van de boeken die hij gaat onder ogen krijgen. En vaak zie je wel eens een gaat-lieze verhouding tussen die beide componenten eigenlijk. Je hoort van auteurs, en zij verklaren dat vaak, ook in hun geschriften, nogal eens critici. Dat zijn eigenlijk mensen die zelf er niet toe komen om een boek te schrijven en dan maar het werk van anderen gaan afkraken. Hoe staat u daar tegenover? Kunt u zich nog vertonen in literatuurland? Want u zult wellicht toch vaak ook eens boeken negatief moeten bespreken. Met dan ook de toorn, de gramschap van de auteurs in kwestie die u zich op de hals jaagt.
Mijn kind schoonkind, zegt zo'n mooi spreekwoord in Vlaanderen. Ik denk dat dat voor een auteur inderdaad ook zo is. Ik denk dat niemand op gelijk welk vlak een bepaalde creatie die hij met heel veel inspanningen, en dat is ook het schrijven, gemaakt heeft, die creatie dan beoordeeld zit door iemand met een aantal negatieve bemerkingen erbij. En ik denk als criticus moet je daar leren mee leven. Je stelt mij hier de vraag of ik mij nog durf vertonen, waarom niet? Ik sta altijd achter hetgeen ik geschreven heb. Ik schrijf dat ook altijd zeer bewust. Ik tracht altijd mijn teksten, als het dus gaat om een veroordeling, wat jij dus noemt het kraken. Ik vind dat een heel mooi woord uiteraard voor het schrijven van een recensie. Maar ik tracht dat altijd heel duidelijk te motiveren. Waarom is het juist zo? En nu is het wel zo, dus als je dan een auteur tegen het lijf loopt en je hebt een week of 14 dagen voordien een nogal harde recensie geschreven, dan is het eerste contact, laten we zeggen, nogal aarzelend. Van beide kanten, maar ik moet zeggen, heel vaak is het zo dat van beide kanten dan weer dat ijs gebroken wordt en dat die man uitleg komt vragen en dat jij je verdedigt. En ik vind het dan een uiting ook van groot menselijkheid dat een auteur dat kan aanvaarden. Maar er zijn anderen, dat moet ik wel zeggen. Het valt mij bijvoorbeeld op dat ik als criticus heel veel brieven krijg van auteurs die je gekraakt hebt, maar praktisch nooit een brief van een auteur die je lovend hebt gerecenseerd. Want dan gaat een auteur er nogal dikwijls van uit, ja, dat is toch normaal, dat is een goed boek. Terwijl natuurlijk, als het omgekeerd is, dan tracht men zich te verdedigen. En zo ontstaat heel vaak een boeiende correspondentie tussen auteur en criticus. En dat is ook een plezante kant van de zaak, denk ik.
Wat vindt u voor zichzelf en voor literatuur en voor de lezer in het algemeen het nut eigenlijk van de literatuurrecensies, het kritisch benaderen van teksten? Je zou ook kunnen zeggen, laat een boek zijn gang gaan. Een lezer moet maar zijn eigen oordeel daarover vormen. Valt het tegen, achteraf, dan is hij zijn tijd kwijt natuurlijk, maar dan zal hij het zelf ook wel doorhebben. Wat is volgens u toch het belang van het besteden van tijd, ruimte in een krant, in een tijdschrift, aan literatuurbeoordelingen?
Ik denk, kritiek en recenseren is voor mij altijd een wegwijzer naar de lezer toe. Ik vergelijk het kritische werk nogal graag eens met de zandloper. Je hebt bovenaan heb je de vorm, de brede vorm, en die gaat door één smal punt, dat noem ik de criticus, terug naar onderen en daar ontstaat opnieuw die vorm. En eigenlijk is dit het boek. Het boek komt er, gaat door één poort, en dat is een beperkte poort, vind ik. Het is de opinie van één man of vrouw die dat boek leest, maar uiteindelijk opnieuw bij dat boek moet uitkomen. Zodanig dat het zo zou moeten zijn, en ik verfoei ook maar gelijk welke vorm van machtspositie binnen de kritiek. Ik vind, de kritiek moet dienstbaar zijn voor de lezer. En moet de lezer onder meer via het wijzen op technieken van het schrijven, maar een aspect meen ik dat meer en meer verloren gaat in onze literaire kritiek in Vlaanderen, ik denk dat de criticus ook moet durven wijzen op bepaalde inhoudelijke aspecten. Want hij weet ook wat zijn lezers verwachten van hem. Dus ik meen dat wij als criticus moeten durven oordelen over bepaalde levenshoudingen die gepropageerd worden of veroordeeld worden. En ik denk dat wij daar als mens stelling mogen tegenover nemen. En dan is de lezer uiteraard vrij van u te volgen of niet. Maar ik denk dat het een soort wegwijzerfunctie is.
Krijgt u vaak brieven van lezers die zich akkoord verklaren met uw visie, die daar eventueel tegenargumenten aanbrengen?
Heel dikwijls zelfs. Sedert het moment dat ik dus voor de Standaard der Letteren schrijf. Omdat de Standaard der Letteren wel beschouwd wordt als een tamelijk belangrijk orgaan binnen de literatuurkritiek. Sedert ik daar mijn intrede heb gedaan als criticus voor de Vlaamse literatuur, ontstaat er werkelijk een band met de lezers. En die reageren, die schrijven je vriendelijke, soms wel eens boze brieven ook, van ja, maar ik vind dat je veel te ruim bent soms in je opvattingen. Anderen vinden mij dan soms ook te beperkt. Anderen vinden dan, ja, ik heb steunend op jouw recensie dat boek gelezen, maar ik heb een ander oordeel. Maar ik meen juist dat dit het boeiende is. Dat is het conflict, de botsing der ideeën. En ik denk juist dat uit le choc des idées, zegt men nogal eens in het Frans, le choc des idées maakt dat weer nieuwe ideeën ontstaan, zodanig dat wij ons als mens kunnen verruimen. En dat is, meen ik, de taak van literatuur.
Dan nog eens terug naar die schrijvers. Je hoort hen wel eens zeggen, misschien vaak ter verdediging van zichzelf, je kunt al bij voorbaat weten hoe een boek zal gerecenseerd worden in de verschillende ideologische groepen. U spreekt nu van de standaardgroep, de krantengroep eigenlijk. Is dat dan noodzakelijkerwijze of vaak anders dan de recensies die de mensen van het Laatste Nieuws of van de Morgen of van een weekblad als Knek geven? Is dat zo dat de ideologieën, dat die daar in vertaald zitten al, dat je dus bij voorbaat kunt zeggen, oh ja, mijn werk zal in die groep wel veroordeeld worden, terwijl in een andere pers dat zal ten hemel ingeprezen worden?
Je stelt dat inderdaad vaak vast in Vlaanderen. Als je bekijkt alleen al de uitgeverijen die gerecenseerd worden. Men zegt ook wel eens vaak dat men in Vlaanderen geen auteurs recenseert, maar uitgeverijen. Zodanig zelfs dat de bepaalde kleine uitgeverijen, die zich nog duidelijk ideologisch opstellen, dat die bijvoorbeeld in bepaalde kranten nooit zullen aan bod komen. En dat is een feit. Nu durf ik voor mezelf beweren dat ik bij het beoordelen van een boek nooit uitga van een of andere ideologische opstelling. Ik schrijf dus voor de Standaard, maar de redactie, de cultuurredactie dus, heeft mij nooit bepaalde richtlijnen gegeven in de zin van je moet nu dit boek zo bespreken of wij verwachten dit van jou. Zij laten mij daar echt volledig in vrij en ik meen dat ik via de ervaring die ik heb binnen de literaire kritiek mij toch een oordeel kan vormen. En uiteraard ook ideologisch. Ik ben uiteraard ook een mens en ik stel mij ook op. En ik denk dat we dat recht hebben. Maar ik ga nooit dus een boek, bijvoorbeeld omdat het van die kant is, zeggen nee, het is de facto slecht. Of de facto, ik bespreek het niet. En dat vind ik nog veel erger. Want een boek doodzwijgen is erger dan het slecht overschrijven.
Misschien tussen haakjes dit. Maldegem heeft ook enkele duizenden lezers. Misschien een soort stille kracht die niet zo meteen aan de oppervlakte komt. Ook niet in gesprekken als de tv-mensen, de tv-kijkers. Misschien voor die mensen ook. Die kritieken, die recensies, die kun je ook in onze bibliotheken vinden. Daar worden ook knipselkranten, knipselmappen aangelegd, bijgehouden, waar mensen dus eigenlijk eens kunnen kijken hoe is een of ander boek onthaald. Dat is toch wel interessant om te weten ook, en misschien zijn er nogal veel lezers die dat niet beseffen, dat zij in hun bibliotheek, in casu hier de ons, dat ook kunnen vinden.
Eigenlijk denk ik, zou iedere bibliotheek moeten verplicht worden om dat te doen. En zou iedere bibliotheek serieuze, ernstige inspanningen moeten doen om dat naar de lezer toe te brengen. Ik vrees dat in heel wat bibliotheken waar dus een soort catalogsysteem bestaat om met recensies en zo verder te werken, dat die meestal zullen geraadpleegd worden door studenten die een of ander werkje moeten maken over een of andere auteur. Maar ik denk dat ook de volwassenen lezers daar heel veel kunnen aan hebben. En dan zullen zij zeer snel opmerken in welke criticus zij mogen betrouwen en welke criticus zij niet mogen betrouwen. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van ervaring.
Dan misschien, meneer Van Uller, is van de kritiek naar het boek zelf eigenlijk, ons voorwerp waar het eigenlijk over gaat. Je zou zo denken, tegenwoordig, de mensen worden overspoeld door de media, vooral de televisie, is een zeer agressief, uitdrukkelijk medium. Mensen kunnen hele avonden voor hun tv liggen eigenlijk en daar weinig moeite voor doen om een avond te vullen. Je zou denken, wordt er nog gelezen? En dan kom je in Antwerpen, in een boekenbeurs die nu weer is gehouden. En dan merk je dat daar duizenden titels liggen over verschillende zalen verspreid, dat je daar eigenlijk met een puntgolf buiten komt. Hoe zit dat nu eigenlijk met het boek in Vlaanderen?
Het boek in Vlaanderen stelt het ogenschijnlijk heel goed als je dus de kermis van de boekenbeurs bekijkt. Ik ben er verleden week, heel precies op 1 en 2 november, ben ik er dus 2 dagen na elkaar geweest. En dat is daadwerkelijk 1 toevloed van mensen. De uitgever had mij gevraagd om op de stand te komen signeren. En dan zit je natuurlijk in een positie waarin je de mensen heel goed kunt bekijken. En dan merk ik nogal eens een soort verzadiging op. Mensen lijken echt verzadigd door de overvloed die er is op die boekenbeurs, door het misschien wel al te ruime aanbod. Men verdrinkt in de boeken, men heeft ook, meen ik zo'n beetje, de gewoonte afgeleerd van eens binnen een stand binnen te lopen. Nee, men kijkt zo eens van heel ver en men heeft meer en meer, geeft mij toch die indruk, zo de neiging om de cultfiguren op te zoeken. Overal waar zo'n cultfiguur, en daar bedoel ik dus mee zo'n tv-figuur, een mediagenieke figuur, aan het signeren is, daar zie je dus de opstootjes en daar zie je de verzamelde massa. Doet mij altijd zo'n beetje denken aan het Louvre in Parijs. Als je de stroom volgt, dan kom je bij de Mona Lisa terecht. En volg je de stroom in omgekeerde richting, dan kom je automatisch weer aan de uitgang. Dat spel wordt dus wel handig gespeeld, kinder.
lijkt dus wel een groot voordeel voor de verkoop van een boek als de auteur in kwestie, de geestelijke vader, als die nogal leuk uit de hoek kan komen. Hè? En vooral dan ook de media kan bespelen, op tv komen, leuke babbels opzetten die daarom niet meteen iets met dat boek moeten te maken hebben.
Zeker, je moet in Vlaanderen, en ik denk niet alleen, het is niet alleen in Vlaanderen zo, ook in de ons omliggende landen, je moet gezichtsbekendheid krijgen. En ik zou de lezers de raad geven van als er eens een boek handel binnenlopen, van daar eens goed naar de werken te kijken met op de achterflap of op het omslag achteraan krijg je één grote foto van een bepaalde figuur. Dat is dus zeer duidelijk een inspelen op die trend die we nu krijgen, de gezichtsbekendheid. En die bereik je het best, als we dan toepassen op Vlaanderen, door in een of ander spelprogramma te gaan zitten. Het ene soms idioter uiteraard dan het andere.
U hebt zelf een boek geschreven, een boek gewijd aan de literaire jaren 80. Die zijn nu voorbij. We zijn in een nieuw decennium aanbeland. Wat vond u eigenlijk van de literaire productie in de voorbije 10 jaar?
Dat is een zeer algemene vraag uiteraard. Wat vond u van de literaire productie? Vlaanderen heeft, of wij hebben hier in Vlaanderen, medio de jaren 80, 85, 86 dus, hebben we een soort breuk gekregen. Er was een generatie vooraf aan het werk die tamelijk stil en rustig aan het schrijven was. Maar rond 1986 hebben we dan een explosie gekend van jonge auteurs die zich met alle geweld wilden opdringen. En onder meer handig hebben ingespeeld op de bekendheid die ze konden verkrijgen via de media. Ik denk aan figuren als Tom Lanois, ik denk aan figuren als Brusselmans en zo verder. Herman Brusselmans, Luc Boudes is daarbij. Die hebben dus daar zeer handig op ingespeeld. Aan de andere kant vind ik, zijn er ook binnen de jonge generatie bijvoorbeeld een aantal mensen als Christine Hemmerichs, net bekroond met de driejaarlijkse staatsprijs voor het proza. Er is Rita de Meester, die mijns inziens toch wel zeer waardevol aan het afleveren zijn. Daar ben ik van overtuigd, ja. Grote gebeurtenissen, ik weet niet of er echt grote gebeurtenissen zijn. Men maakt grote gebeurtenissen tegenwoordig. Het verdriet van België van Hugo Claus was een grote gebeurtenis omdat ze jaren voorbereid was in de pers en op radio en televisie. Maar voor het overige, ik vind Monica van Pamel en de vermaledijde vaders, het is een Oost-Vlaams werk, hier niet zo ver vandaan in Poeselen, meen ik, speelt dat werk zich af. Dat vind ik toch wel een literaire gebeurtenis.
Hebt u als criticus, die dan toch ook vaak cijfers onder ogen krijgt, een idee van welke auteurs het in onze jaren goed doen in de bibliotheken? Wat gaan mensen vooral gaan ontlenen? Welke werken kopen zij? Kunt u daar ergens zo'n een aantal namen op plakken? Van kijk, die auteurs die doen het bij onze Vlaamse bevolking blijkbaar heel goed.
Ik denk dat die vraag vooral verband houdt met welke auteurs zijn bekend geworden via het spel van de media. En toen ik op de boekenbeurs was, heb ik daar de situatie meegemaakt dat bij Jean-Pierre van Rossum, die nu overal uiteraard naar voren komt als dé schrijver, waar ik uiteraard grote vragen bij stel, ik moet zijn werk dus wel nog lezen, ik kan mij niet definitief uitspreken, maar dan zie je inderdaad dat mensen met dit boek naar buiten gaan, gewoon omdat het een mediafiguur is. Ik weet niet of dat een heel gezonde situatie is. Maar ik denk overigens dat auteurs als een Brigitte Raskin, mede door haar bekroning met de ACO-prijs, toch wel bij de Vlaamse lezer een sterk weerklank heeft gekregen. Ik denk aan Rosalie Niemand van Elisabeth Marin. Een boek dat weer door extra of buiten literaire motieven een heel sterke aandacht heeft gekregen.
En de oude coryfeeën, Walschappen, Lampo, Ruislink, doen die het ook nog altijd goed in die stand? Laat het dan nog met ouderwerk zijn misschien?
Ik denk wel. Ik denk dat zij definitief behoren tot het bezit in Vlaanderen. Ik weet nu niet of de gemiddelde Vlaamse lezer nog storm loopt voor een nieuwe Ruislink en zo verder. Of voor een nieuwe Lampo. Dat denk ik niet. Zelfs een nieuwe Jos van der Loo, die nu bijvoorbeeld een roman heeft geschreven over het wielrennersmilieu. Het boek heet De Beklimming van de Mont Ventoux. Maar vind ik eigenlijk het niveau van een auteur als Jos van der Loo onwaardig. Daarmee heeft Van der Loo toegegeven aan de neiging om duidelijk naar de smaak van iedereen te gaan toeschrijven. En dat vind ik gevaarlijk voor een auteur. Ik bedoel dus helemaal niet dat een auteur moeilijk moet zijn. Maar ik denk nog altijd dat hij iets moet kunnen doen met zijn stof. En dat mis ik bij bijvoorbeeld de nieuwe Jos van der Loo.
U hebt daar het woord niveau laten vallen. Je hoort mensen vaak wel eens geringschatten doen over de eigen Vlaamse literatuur. Zij laten dan altijd, of ze halen auteurs aan uit het buitenland. Vaak toch ook met een onderliggend toontje van, dat is tenminste iets. Is dat echt zo? Is dat, kun je zeggen, onze Vlaamse literatuur die staat eigenlijk op wereldniveau laag? Of is dat eigenlijk niet zo?
Wij zijn uiteraard een heel klein taalgebied. En wij zijn, dat is ons voordeel, een smeltkroes van culturen. Dat helpt ons om een brede blik te hebben. Natuurlijk kunnen wij niet de visie hebben van bijvoorbeeld een Latijns-Amerikaanse auteur als Marquez. Die leven in een veel bredere cultuur, waar de fundamenten veel dieper liggen en zo verder. Wij kunnen dat als Vlamingen nooit bereiken. Toch meen ik dat wij met onze Vlaamse auteurs nooit moeten beschaamd zijn. Wij moeten ons niet verbergen. Uiteindelijk heeft men ooit heel smalend gesproken over een groepje schilders dat het primitieve waren, maar tegenwoordig benijdt iedereen in de wereld ons de Vlaamse primitieve. En uiteindelijk denk ik, kan er ooit eens in Vlaanderen ook een auteur komen, waarom niet, die het niveau haalt van de wereldtop. Dat kan. Ik weet niet of die er al is. Ik vrees en ik vermoed, ik denk niet dat het Klaus zal zijn. Daar heb ik ook nogal wat vragen bij. Maar wat belet ons dat hier ooit een auteur opstaat die zo breed is in zijn ideeën, dat hij dat in heel de wereld kan doorbreken. En daar geloof ik in.
Je zit natuurlijk met dat kleine taalgebied en die barrières naar andere taalgebieden en culturen en landen toe. Hè. Dat is misschien wel moeilijk om te overbruggen. Bijvoorbeeld ook de Vlamingen, om die in Nederland binnen te krijgen, terwijl het omgekeerd makkelijker gaat. Dat zie je ook aan televisieprogramma's bijvoorbeeld.
Schijnbaar. Dat is inderdaad zo. Vlamingen hebben het moeilijk om door te breken in Nederland. Anderzijds, de doorstroming van het noorden naar ons toe verloopt iets wat makkelijker. Maar toch wil ik wijzen hier op een aantal inspanningen die gedaan worden door de vertaalcommissies tegenwoordig. Vlaamse literatuur wordt stilletjes aan in degelijke mate vertaald. Er zijn daar natuurlijk enorm wat problemen. Dat hebben wij altijd wanneer zaken gaan verpolitiseerd worden. Dan komen wij daar in een probleemgebied terecht. En dat houdt natuurlijk heel wat zaken tegen. Maar ik meen dat Vlaamse literatuur zich stilletjes aan ook op wereldvlak aan het manifesteren is. Het gaat allemaal heel langzaam, maar wij moeten ons niet overhaasten. Ik denk dat juist de keuze heel goed moet gemaakt worden.
We hadden het al over de criticus als persoon die heel veel tijd in regie steekt in het doorworstelen soms van al die werken en er dan ook nog een leesbaar en doordacht stuk over te schrijven. Wat moet het dan niet zijn voor die auteur zelf, die maandenlange arbeid zich moeten getroosten om iets, een manuscript klaar te krijgen, daarmee dan nog een uitgeverij te vinden, dat gedrukt te krijgen. Heel die wereld, dat is voor leken, voor buitenstaanders een magisch vraagteken eigenlijk. U bent een beetje als een chirurg die röntgenfoto's gaat ontleden of een radioloog. Schrijven, hoe zitten die mensen eigenlijk in elkaar? Kunt u daar dan toch eigenlijk een beetje tussen de twee instaan, tussen lezer en auteur? Kunt u daar iets algemeens over zeggen? Welk soort mensen zijn dat? Zweven die altijd zo erg in de wolken als men pleegt te denken?
Ik heb heel wat vrienden onder de auteurs hier in Vlaanderen. En ik moet zeggen, schrijvers zijn in wezen heel gewone mensen. Heel gewone mensen die misschien door hard werken, ik zou zeggen in de eerste plaats door hard werken, en door een bepaald talent dat ze hebben, iets kunnen doen met de taal dat misschien niet iedereen kan. En dat maakt ze juist tot schrijvers. Maar ik denk juist dat een schrijver de gewone mens eigenlijk totaal vertegenwoordigt, maar problemen van de gewone mens dan ook altijd in een iets wat bredere dimensie tracht te plaatsen. En dat geeft dan sterke literatuur. Er is een verschil tussen literatuur en lectuur. Lectuur kan je inderdaad, je kunt een verhaaltje lezen dat je aan de stationskiosk koopt, en je kunt dat heel gezellig op de trein lezen, maar dat bevestigt alleen bepaalde toestanden. Of aan de andere kant, dat gaat, zoals we heel wat van je tons kennen op televisie ook, dat gaat een wereld, een droomwereld scheppen. Maar eigenlijk gaat literatuur vanuit de werkelijkheid iets toevoegen aan het gebeuren, aan het leven van de gewone mens. En daar kan de schrijver gewoon iedereen mee helpen.
Men denkt soms als niet-schrijver, als lezer, ja, ik heb niet zoveel fantasie en ik heb eigenlijk in mijn leven niet zoveel wereldschokkende zaken meegemaakt, dus ik zal de laatste zijn om ooit tot zoiets te komen. Maar eigenlijk als je dan vele werken leest, dan staat daar eigenlijk ook niet zoveel wereldschokkends in. Het is gewoon de manier waarop.
Ja, schrijven is niet wereldschokkend. Schrijven is gewoon een ervaring gestalte geven, in woorden. Heel wat mensen, eigenlijk vind ik, worden heel wat mooie romans geschreven aan de cafétoog. Waar mensen zitten te vertellen. Ik bedoel daar niet mee dat ze in een zatte bui moeten zijn. Maar mensen kunnen soms tot een heel mooi gesprek komen onder elkaar en een aantal verhalen aan elkaar rijgen. In feite schrijven ze een roman, maar hij wordt niet neergezet. Een schrijver zal daar altijd dat ietsje meer aan toevoegen, dus via de taal. En dat is dan het lastige werk van het schrijven. Want schrijven is zwoegen. Een schrijver moet zwoegen op zijn machine, een schrijver moet schrappen, een schrijver moet die tekst herwerken. Een schrijver zal nog eens dit hoofdstuk moeten herschrijven, tot het dan uiteindelijk, naar zijn gevoel, af is dat het kind dus geboren is.
Het is ook een eenzame arbeid. Is het voor een schrijver goed als hij niet al te sociaal aangelegd is?
Nee, een schrijver moet contact houden met het sociale leven. Zeker, zeker. Een schrijver mag dat nooit verliezen, want daar ligt zijn inspiratie. Als we dus dat inspiratie kunnen noemen. Daar ziet hij het leven. En een schrijver die niet over het leven schrijft, is geen schrijver.
En iemand die over het leven schrijft, je hoort dat, je vindt dat ook vaak in literatuur, vaak meer autobiografisch geïnspireerde werken, dat de schrijver vaak vreest het echte leven aan zich te hebben zien voorbijgaan, door er voortdurend over gedacht te hebben van ik moet het neerschrijven. Hoe speelt dat bij die mensen? Zien zij hun leven als literatuurtafereel waar iets mee te maken is?
Nee, ik denk niet dat een schrijver alles wat hij meemaakt onmiddellijk gaat verliteraturen. Ik denk dat niet. Een schrijver vangt signalen op, vind ik, meen ik, uit de werkelijkheid. En het zijn precies die signalen die hij aan elkaar gaat toetsen en met elkaar gaat verbinden. En zo komen tot een werk. Maar een schrijver leeft gewoon midden in die realiteit. En er is denk ik geen enkele schrijver die voortdurend erop uit is om te zeggen, ja, nu moet ik zeker vandaag zoveel ideeën gaan opdoen, want anders zal ik morgen mijn volgende hoofdstuk niet kunnen schrijven. Een boek schrijft ook zichzelf voor een groot deel. Eens een schrijver vertrokken is, gaat het boek zijn eigen weg. En de schrijver is daar gewoon nog hulp. Hij die de pen moet vasthouden. Hij die de woorden moet opschrijven. Maar de woorden komen, ja, uit die andere wereld. En dat kan nu magisch klinken, maar dat is helemaal niet magisch.
Stel dat iemand nu een manuscript geeft, voor zich liggen zoveel 100 bladzijden of minder. De weg dan naar het gedrukte boek via de uitgeverij, is dat een jungle? Moet iemand eigenlijk een manager dan naast zich hebben of is dat nog haalbaar?
Nee, ik denk niet dat hij een manager moet naast zich hebben. Het enige wat ik de luisteraars kan aanraden die met een manuscript klaar liggen, dat is dat zij moeten proberen dus contact op te nemen met een uitgeverij. Maar dan gaan zij natuurlijk wat geduld moeten oefenen, want het is zo dat de meeste Vlaamse uitgeverijen per dag zo'n 5 à 6 manuscripten binnenkrijgen. Dus als je dan weet dat zo'n manuscript gaat dan naar een lector die dus in dienst is bij de uitgeverij. Zo'n manuscript moet dus een lector passeren, die dat altijd ook in zijn vrije tijd moet doen en zo verder. Dus dat kan weer al maanden vragen. Want sommige mensen die een manuscript hebben ingezonden durven zelfs al een week later bellen of het nu zal uitgegeven worden. Er is daar wel een weg die moet afgelegd worden, maar uiteindelijk is het zo dat als de lector beslist dat het boek een kans geeft om uitgegeven te worden, het is dan uiteindelijk altijd de uitgever zelf die beslist. En dan komt het hele raderwerk op gang. Hè. Dat is het maken van een contract en zo verder. Het drukwerk, het herwerken misschien. Dat kan ook altijd nodig zijn.
Een boek dat het goed doet in Vlaanderen. En misschien ook in Nederland. Over hoeveel exemplaren heeft men het dan bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat een doorsnee roman in Vlaanderen zo ongeveer gedrukt wordt op een 1500 exemplaren. Een doorsnee, hè? Dus ik spreek er niet over toppers als Jef Geraerts op de boekenbeurs. Dat zijn er waarschijnlijk onmiddellijk 7, 8 tot 10.000. Maar een doorsnee roman die 1500, 2000 en ik denk vanaf boven de 2000 kan men al spreken van een zeer goede verkoop. Ja. Ik denk dat in de meeste gevallen, zeker bijvoorbeeld als het gaat om een debuut, dat men ongeveer op 1500 exemplaren zal drukken.
Het geeft natuurlijk wellicht ook een vertekend beeld. Verkoop is nog niet hetzelfde als het bereik van een auteur, want je hebt natuurlijk ook de bibliotheken, hè, waar mensen heel veel uitputten. voor de auteur zelf is dat misschien vaak toch wel met een beetje pijn in het hart dat hij dat ziet gebeuren. Anderzijds wordt zijn werk dan toch bij de man gebracht, hè?
Ja, dat is uiteraard het probleem van het leengeld, of hoe noemt men het nu juist? Een auteur inderdaad, die mist op dit moment zoveel lezers die potentieel zijn boek kunnen aankopen. Maar ik meen dat daar een diplomatieke oplossing moet kunnen uit de bus komen voor dat probleem. We kunnen toch de tijd niet terugschroeven en zeggen dat we nu al onze bibliotheken gaan laten verdwijnen. Dat is onmogelijk. Wij hebben gevochten in Vlaanderen om die service aan onze bevolking te bieden. Waarom zouden we dat nu terugschroeven? Dat mag gewoonweg niet. Maar ik denk dat daar moet een soort diplomatieke oplossing uit de bus komen.
De auteur zelf trekt of trok tot nu toe misschien toch altijd wel een beetje aan een van de kortere eindjes, hè?
Dat is inderdaad zo. De auteur stond meestal in de zwakkere positie, ook tegenover zijn uitgever. Dat is inderdaad zo. Dus, en ik denk dat... Ik meen dat Christine Hemmerichs naar aanleiding van de staatsprijs, toen ze die dus gekregen had, gezegd heeft dat er zou moeten een definitief statuut van de auteur komen. Misschien evolueren we wel in die richting, maar dan vrees ik ook, want dan wordt het beroep schrijver werkelijk vastgelegd. En dan zit je met wetgeving en zo verder. En ik denk kunst, want schrijven blijft toch altijd de vorm van kunst. Schrijven kan je moeilijk, of kunst kan je niet binnen wetten vangen.
Meneer Van Uyl, ik denk dat wij dit gesprek hier zo ongeveer kunnen afronden. Mag ik dan besluiten met een vraag die denk ik toch wel op zijn plaats is bij iemand als u die heel veel boeken doorneemt. Als u het laatste jaar zo overloopt, aan welke boeken hebt u zelf heel veel gehad? Los van uw criticusarbeid eigenlijk, maar boeken die u echt zou kunnen aanbevelen. Om aan de luisteraars te zeggen, kijk, ga die misschien eens halen in de bibliotheek, koop die eens.
Een boek dat mij zeker bijgebleven is... is Leo Plezier, Wit is altijd schoon, waarin hij eigenlijk een portret schetst van zijn overleden moeder. Het is zeer ontroerend, maar tegelijk humoristisch. En het is zeer mooi geschreven in een taal die ons echt het Kempense taalgebruik laat zien. Maar het is geen dialect, dus iedereen kan het boek uiteraard lezen. Als ik dan nog denk aan boeken die mij echt bijgebleven zijn... Dat is onder meer Monica van Pamel, de vermaledijde vaders, waar ik het al over heb gehad. Ik denk ook aan zo'n werk dat een beetje vergeten is. De jeugdauteur Ed Frank, die heeft een roman geschreven, Begraaf mij over de bergen. En dat gaat over de uitroeiing van het Tasmaanse volk. De Tasmaniërs, Australisch volk, die door de Engelse kolonisatoren werkelijk van de kaart geveegd zijn. Misschien mag ik het bij die top 3 houden.
Oké, dank u wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.